Kunnen we eens naar het laatste hoofdstuk van 2 Samuel gaan, alstublieft. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Dan zal ik beginnen lezen als iedereen er is. Ik lees u voor uit de HSV. Ja, vers 1. De toorn van de Heer ontbrandde opnieuw tegen Israël. De Heer zette David tegen het volk op met de woorden: ga in Israël en Juda een volkstelling houden. Toen zei de koning, David dus, tegen de legeroverste Joab: ga alle stammen van Israël af, van Dan tot Beersheba, en schrijf de weerbare mannen in, zodat ik weet hoe groot mijn leger is. Joab antwoordde: moge de Heer uw God uw leger tijdens uw leven nog 100 maal zo sterk maken als nu, mijn heer en koning, maar waarom wilt u dit eigenlijk? Maar het woord van de koning was wet. Dus trokken Joab en de bevelhebbers van het leger erop uit om een volkstelling te houden onder het volk van Israël. Ze staken de Jordaan over, naar de westelijke kant dus, en begonnen in Aroer, een Hadithische vesting aan de Arnon. Vandaar gingen ze naar Jazer, naar Gilead in de richting van het gebied van de Hittiten bij Kades. Vanuit Dan Jaan bogen ze af naar Sidon. Vervolgens deden ze de vestingstad Tyrus aan en alle steen van de Giwieten en de Canaanieten. En tenslotte trokken ze naar de Negev en Juda tot aan Beersheba. Zo gingen ze het hele land rond en na 9 maanden en 20 dagen kwamen ze weer terug in Jeruzalem. Joab meldde de uitkomst van de volkstelling aan de koning. Israël telde 800.000 krijgslieden die het zwaard konden hanteren en Juda 500.000. Toen het tot David doordrong wat hij had gedaan, had hij wroeging. Hij zei tegen de Heer: ik heb zwaar gezondigd en wat ik gedaan heb. Ach Heer, vergeef uw dienaar zijn zonde, want ik heb heel dwaas gehandeld. Toen David 's morgens opstond, kwam het woord van de Heer tot de profeet Gad, de ziener van David. Ga naar David en zeg tegen hem: dit zegt de Heer, 3 dingen leg ik je voor. Kies er 1 uit, dan zal ik dat over u doen komen. Zo kwam Gad bij David, hij maakte hem dit bekend. Zal er 7 jaar hongersnood over u komen in uw land? Of wilt u 3 maanden vluchten voor uw vijanden, terwijl die u achtervolgen? En optie 3, of zal er 3 dagen pest in uw land zijn? Welnu, denk goed na wat voor antwoord ik moet geven aan degene die mij gezonden heeft. Toen zei David tegen Gad: het benoemt mij zeer, liever vallen we in de handen van de Heer, want zijn barmhartigheid is groot, dan dat ik in mensenhanden val. Dus bracht de Heer de pest over Israël van de morgen af tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk van Dan tot Beersheba 70.000 mensen. Maar toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om ook daar dood en verderf te zaaien, kreeg de Heer berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: het is genoeg, trek je hand nu terug. Nu was de engel van de Heer op dat moment bij de dorsvloer van Arona, de Jebusiet. Toen David de engel, die dood en verderf onder het volk zag staan, zei hij tegen de Heer: zie, ik ben het die gezondigd heeft en ik heb mij misdragen, maar deze schapen, wat hebben zij misdaan? Hef uw hand toch op tegen mij en mijn familie. Diezelfde dag kwam Gad bij David en zei tegen hem: ga naar de dorsvloer van de Jebusiet Arona en richt daar voor de Heer een altaar op. David ging naar boven, zoals de Heer hem bij monden van Gad had bevolen. Toen Arona de koning en zijn gevolg zag naderen, ging hij hun tegemoet en knielde voor de koning neer. Wat is de reden van uw komst, mijn heer en koning? Vroeg hij. En David antwoordde: ik wil van u deze dorsvloer kopen, om er een altaar te bouwen voor de Heer, zodat het volk van deze plaag wordt verlost. Arona zei: neem toch wat u voor uw offer nodig hebt, mijn heer en koning, alsjeblieft, mijn runderen voor het brandoffer en de dorsleden en de werktuigen om er een vuur mee te maken. Dit alles schenk ik u, mijn heer. En hij voegde eraan toe: moge de Heer uw God goedgezind zijn. Nee, antwoordde de koning, Ik wil ervoor betalen. Want ik wil de Heer mijn God geen brandoffers brengen die mij niets kosten. Daarop kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 shekel zilver. Hij bood er een altaar voor de Heer en bracht brandoffers en vredeoffers. Zo liet de Heer zich verbidden te gunste van het land en de plaag over Israël werd tot stilstand gebracht. Tot daar het lezen van Gods woord. Maar de Heer zijn woord inderdaad weer zegenen deze morgen. Het gedeelte dat we zo pas gelezen hebben, de volkstelling van David, behoort tot een van de meest omstreden gedeelten van Hans het Oude Testament. Omstreden, omdat we gelezen hebben in vers 1, dat God zelf David aanzet tegen het volk, om een volkstelling te houden. Vers 1, hij, de Heer dus, God, zette David tegen het volk op om een volkstelling te houden. Dat is omstreden. En nadat God David had opgezet om dat te doen, had hij hem achteraf nog een keer voor straffen op de hoop toe. Zeer omstreden gedeelte dus. En wat er ons vooral choqueert, is het feit dat God niet alleen David straft, maar ook nog een keer Hans het volk. We hebben het gelezen. Hoeveel mensen sterven er? 70.000. Zelfs David begrijpt hier niet wat er hier gaande is. En waarom God het volk straft in plaats van hem? Hij roept het uit in vers 17b, we hebben het gelezen. Zie, ik ben het, zegt hij, die gezondigd geeft. En ik heb mij misdragen, maar deze schaap, wat hebben zij misdaan? David begrijpt het niet. Is dit de God die we kennen? Is dit de God die deze wereld zo lief heeft, dat hij zijn eigen zoon er naartoe gezonden heeft? Het is dus begrijpelijk dat velen van ons zich toch wel een beetje ongemakkelijk voelen bij dit gedeelte. En niet alleen doet dit gedeelte veel stof opwaaien, het brengt velen van ons ook in verwarring. Laten we eens vlug doorbladeren naar 1 Kronieken, 3 boeken verder. Waarom verwarring? Wel, 1 Kronieken, hoofdstuk 21, in vers 1, lezen we iets helemaal anders. Hier is het hetzelfde stuk in feite, dezelfde gebeurtenis die verteld wordt, de volkstelling van David, maar door een andere schrijver en vanuit een andere invalshoek. En hier lezen we, om de verwarring compleet te maken over deze volkstelling, dat het niet God is, maar wie? Satan. Vers 1, Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Maar om zo pas te lezen in 2 Samuel dat het God was. Wie is het nu? God of Satan? Dus, velen van ons hebben dit gedeelte wel al een keer gelezen in een stille tijd, maar ik vraag me af, hoeveel hebben we ervan begrepen? En vooral, na het lezen van zo'n gedeelte, wat zijn je gedachten over God? Wat denk je zo van Gods karakter als je deze dingen leest? Dus, laat ons eens deze morgen, broers en zussen, wat dieper ingaan op dit stukje. Nee? En leg misschien je vinger op 1, Kronieken 21, wat ik wil er nog even naar terugkeren ook. Dus laat ons terugkeren naar 2 Samuel 24. Ja, vers 1. 2 Samuel 24, vers 1. De toorn van de Heer ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de woorden: ga en Israël en Juda een volkstelling houden. Wie is het nu? God of Satan? Het is duidelijk hier dat we lezen dat het God is die David aanzet. In andere vertalingen die David aanport. Om die volkstelling te doen. Vers 1b. Hij zette David tegen het volk op. Wat de kroniekenschrijver zegt, Satan. Wel, op het eerste zicht spreken 1 Kronieken en 2 Samuel inderdaad elkaar tegen. Maar als we wat dieper graven in de schrift, in dit gedeelte zou je zien dat deze twee gedeelten in feite heel mooi aansluiten op elkaar en elkaar aanvullen. Het is in feite heel simpel, want wie een beetje vertrouwd is met het Oude Testament, die weet heel goed dat het Hebreeuwse woord Satan niet alleen naar de persoon van de duivel verwijst, de slang van weleer, maar ook tegenstander betekent. En niet misschien wat ik nu ga zeggen, ik ben geen ketter, en ik zal hier geen afwijkende geloofsleer verkondigen, maar verschiet niet wat ik zeg, het woord is Satan, verwijst zelfs naar een heilige engel van de Heer. Wist je dat? Laten we kijken naar Numeria, het vierde boek van de Bijbel, Numeri. We kennen allemaal het verhaal van Biljam. Terwijl hij naartoe gaat, zal ik even vertellen wat er gaande is, welke context we hier zitten. Numeri, hoofdstuk 22, verhaal van Biljam. Er komt een Moabitisch gezantschap van Moab naar de waarzegger Biljam. En er wordt hem gevraagd tegen een profetenloon om mee te komen naar Moab, om daar van op een berg het volk van God te vervloeken die klaar staat om het beloofde land in te trekken. En Biljam gaat op die uitnodiging in. Hij gaat mee met dat gezelschap en gaat dus mee onderweg om het volk van God te vervloeken. Koning van Moab wilde daar een stokje tussen steken, dat het volk van God het land niet zou innemen. Dus hij huurde Biljam, de waarzegger, in om dat volk te vervloeken. En dan lezen we dat in vers 21, dat God plotseling de ogen onderweg, opent hij plotseling de ogen van Biljam, en ziet Biljam een heilige engel van de Heer met een getrokken zwaard op de weg voor hem. En wat lezen we in vers 1? De volgende morgen stond Biljam op, zedelde zijn ezel in en ging met het gezantschap van Moab mee. En dan lezen we, de toorn van God ontbrandde echter, omdat hij op weg ging, en een engel van de Heer ging hem in de weg staan als zijn Satan. In de grondtekst staat er hier Satan, als zijn tegenstander. Het is duidelijk dat hier het woordje Satan niet verwijst naar de slang van weleer, naar de duivel. Het betekent hier gewoon simpelweg tegenstander, want de engel van de Heer hing hem in de weg staan als zijn tegenstander, niet als Satan. Ik geef je nog een voorbeeldje waar het woordje Satan simpelweg tegenstander betekent. Je moet er niet naartoe gaan, 2 Samuel 19. David was boos op zijn legergeneraals, omdat zijn legergeneraals daar een zekere man Simei gingen vermoorden, terwijl dat David weer opnieuw introk in Jeruzalem om weer op de troon te komen. En David vervloekt die twee legergeneraals. En hij zegt in vers 22 van 2 Samuel 19, wat heb ik met u lieden te doen, hij zonen van Zeruja, dat gij mij vandaag tot tegenstander bent. En in de Statenvertaling staat er hier letterlijk, dat gij mij heden ten Satan zult zijn. Dus hier betekent het weer al, gewoon tegenstander. En een laatste voorbeeldje kennen we allemaal, waar het woordje Satan simpelweg tegenstander betekent. Ik zie Marina al knikken. Nee? Amen. Jezus noemt de leider van zijn eigen discipelen Satan. Ja? Matthäus 16, ga weg, achter mij, zegt hij, Satan. En Jezus zegt dat niet tegen Petrus, omdat hij daar plotseling bezeten wordt door de duivel. Hè? Hij wordt niet bezeten door de duivel. Hij is gewoon op dat moment, gedurende een hele korte tijd, gewoon een tegenstander van Jezus. Want Jezus moest naar het kruis gaan om te sterven in Jeruzalem. Maar Petrus wilde dat verhinderen. Dus Jezus noemt hem een Satan, simpel een tegenstander. Terug naar 1 Kronieken 21. Zo moeten we dat gedeelte hier bekijken. Ga nog een keer naar 1 Kronieken 21. Vers 1. Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Dus hier moeten we het woordje Satan gewoon vervangen door een tegenstander. Dat is al helemaal wat anders, hè? Een gewone menselijke tegenstander, één van Davids vele vijanden. Meer moet je dan niet achterzoeken. Ik lees er zelfs letterlijk voor wat er in de Hebreeuwse grondtekst staat. En hij, God dus, doet opstaan Satan, tegenstander, tegen Israël. En hij, opnieuw God, doet aanzetten David, tellen Israël. Ik kan nog een keer herhalen. En hij doet opstaan Satan tegen Israël. En hij doet aanzetten David, tellen Israël. Dus God bewerkt hier beiden. God werkt zodanig zodat er een vijandige macht opstaat tegen David, waardoor David zijn manschappen gaat tellen. Dus daar heeft hij niks mee te maken met Satan. Nee, Satan komt er zelfs volledig niet aan te pas. Het is God die beiden bewerkt. Begrijp je het een beetje? God doet beiden. Zo simpel is het. Ik wil terug naar 2 Samuel 24. Er is daar veel heisa rond. Is het nu God of Satan? Wel, je moet er allemaal een heisa van maken. Zo simpel is het. 2 Samuel 24. David werd hier simpelweg met een vijandige tegenstander geconfronteerd. En daardoor doet hij de volkstelling. Maar natuurlijk, als hij die volkstelling doet, is hij wel niet onschuldig, want hij beging hiermee een serieuze, zware zonde. Zoals we gelezen hebben in vers 10b, zegt hij, ik heb grotelijks zwaar gezondigd, zegt hij, in wat ik heb gedaan. En de reden waarom dit zo'n grote zonde was in Gods ogen, die volkstelling, ja, dat is simpelweg omdat David hier dezelfde modus operandi gebruikt als de heidense koningen. Want wat deden de heidense koningen als ze ten strijde trokken? Ze telden eerst hun legers, om te zien of ze de tegenstander aan zouden kunnen. Telden ze hun legers, ze deden een census, een volkstelling. Maar dergelijk gedrag was ontoelaatbaar voor een gezalfde koning van God. David mocht niet de strijd aangaan, gebaseerd op zijn eigen gedacht, op de nummers of het aantal paarden, of de kwantiteit of de kwaliteit van zijn eigen leger. Hij mocht niet zo beslissen. Maar toch doet hij het. Vers 2b. Hij zegt deze legergeneraal, ga alle stammen van Israël af, zodat ik weet hoe groot mijn leger is. En dat is hier een serieuze fout dat hij begaat. God kwam er hier totaal niet meer aan te pas. David. We kennen hier als David niet meer. Hij was spijtig genoeg hier in zijn leven op een punt gekomen, in zijn geloofsleven, dat hij in feite het noorden, op geestelijk vlak, het noorden kwijt was. Spijtig. En het eerste van heel de zaak is dat zijn eigen legeraanvoerder, de bruut Joab, als je een beetje de schrift kent, die Joab, dat is gewoon een bruut, en zijn broer, dat zijn twee maffe kerels gewoon. Wel, Joab was gewoon verstandiger op dat vlak dan David. En Joab staat in de schrift niet als een bepaald navolgenswaardig geloven. En Joab moet hier David, de gezalfde koning, terechtwijzen in vers 3. Joab antwoordde, mogen de Heer uw God uw leger tijdens uw leven nog 100 maal zo sterk maken als nu, mijn Heer en koning? En dan zegt hij, maar waarom wilt u dat eigenlijk? Zie je dat? Joab was verstandiger dan David, de gezalfde koning die het voorbeeld moest tonen. Dus, David was volledig het noorden kwijt. Het was een serieuze afgang voor David dat hij van zijn eigen onderdanen slimmer en wijzer was dan hemzelf. David zou beter moeten weten. Maar in vers 4 lezen we, het woord van de koning was wet en het moest gedaan zijn. Het interesseert me niet, zegt hij, de volkstelling moet gebeuren. Ik wil weten hoe groot dat mijn leger is, punt. Nu, het feit dat David hier zo handelt, ja, dat moet voor ons toch wel een aantal vragen oproepen, hè. Hoe komt het nu dat David hier zo goddeloos handelt? Hoe komt dat? Want David wist toch wel dat de strijd niet afhangt van het aantal paarden en het aantal wagens dat hij bezit? Hij wist dat toch? David had dan meermaals in zijn leven meegemaakt dat, hij heeft het al opgeschreven in een van zijn psalmen. Ik lees ervoor in psalm 28. Hij zegt het zelf, deze beroemen zich op strijdwagens en die beroemen zich op paarden, maar wij, zegt hij, wij beroemen ons in de naam van de Heer onze God. Maar hier handelt hij dus haaks op wat hij zo stellig beweerde. Dus David handelde niet meer naar de principes en de geloofsovertuigingen die hij eens zo vurig aanhing. Is dat niet eigenaardig? Is dat niet merkwaardig? De man die Goliath, die het aandurfde om een man die 2 keer groter was dan hem, 2 keer zwaarder was, en hier valt hij gewoon weg. En dat dat kan gebeuren, broer en zus, met een diepgelovige man zoals David, ja, dat is zeer beangstigend, volgens mij. Kijk, als Gods gezalfde koning, dan had je een enorme grote verantwoordelijkheid. Verkeerd handelen of verkeerde beslissingen nemen, dat kon drastische gevolgen hebben. Drastische gevolgen. En we hebben het gezien, niet alleen voor David, maar ook voor het volk. 70.000 mensen zijn gestorven, hè? Omdat David die beslissing nam. Daarom was het zo belangrijk voor Gods gezalfde leiders en Gods gezalfde koningen dat ze in nauwe verbondenheid zouden leven met God. En dat was zo belangrijk dat Mozes dat zelf heeft laten opschrijven in de wet. De koningen moesten in nauwe verbondenheid leven met God. Ik lees het u voor. Mozes zegt in Deuteronomium 17:18: verder moet het zo zijn als de koning op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf een boekrol, een afschrift, op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. En dan zegt Mozes, dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen. Om wat? Om de Heere zijn God te leren vrezen. Zie je dat? Dat was de opdracht van een koning. Dat wil zeggen dat de koning en dezelfde leiders in overbondenheid met God moesten leven. En David had dit verzaakt. David had dit verwaarloosd. En daarom begreep hij gewoon de stem niet meer van de Heer. Dus David kwam op een punt in zijn leven dat God een keer aan de boom moet schudden. Ferm aan de boom moet schudden. Het was hoog tijd dat David hier een keer ontnuchterd moest worden. Ja, hij moest dat maar pakken in zijn geloofsleven. En dat doet hij uiteindelijk ook. Maar heb je het gezien hoe lang dat duurt? Heb je het gezien? Heb je gelezen hoe lang dat duurt? 10 maanden. Hij doet zware zonde en het duurt 10 maanden voordat hij die zonde inziet. Als dat 10 maanden duurt voordat je grove zonde begaan hebt, dat je dat inziet, ja, dan is het niet goed gesteld in je geestelijk leven. Maar hij doet het. Hij doet het. 10 maanden later ziet hij dat hij hier een flater van je welste heeft begaan, hè? Met deze volkstelling. En het brengt hem inderdaad op zijn knieën. Het brengt hem op zijn knieën. Hij zondert zich af en hij beleidt zijn grote dwaasheid aan God. Vers 10b. Ik heb zwaar gezondigd, zegt hij. En wat ik gedaan heb. Ach Heer, vergeef uw dienaar zijn zonde, want ik heb heel dwaas gehandeld, zegt hij. Nu, het is niet alleen de schuld van David dat God de volkstelling laat gebeuren. Om deze passage beter te begrijpen, moeten we weten dat niet alleen David zwaar had gezondigd. Ook het volk, en vooral het volk, was schuldig. Wanneer je het gelezen in vers 1, lees maar nog een keer. De toorn van de Heer ontbrandde opnieuw tegen Israël. En daarom zette God David aan tegen het volk. Zie je, dus het is eerst de toorn van God over het volk, en dan pas de volkstelling. Dus het is niet omdat David de volkstelling doet, dat God het volk straft. Hé. Nee, God was al toornig. En er staat opnieuw, voor de zoveelste keer was hij toornig. En we weten allemaal wel dat het volk ook een verantwoordelijkheid had. Het volk moest net zoals de koning ook luisteren naar de stem van de Heer. En ook dat staat opgeschreven in Deuteronomium. Deuteronomium 28:15, daar zegt God, of Mozes, door God, als jullie de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent, wat zal God dan doen? Dan zal God je met de volgende vervloekingen treffen. En dan lezen we inderdaad, vers 23, dat God streekgebonden droogtes zal zenden naar zijn volk. In vers 25, in de lijst van vervloekingen in Deuteronomium 28, in vers 25 vervolgt hij met dat ze zullen vervloekt worden door achtervolgen door vijanden. En in vers 21, pestuitbraak. Zie je dat? Dat staat gewoon in het lijstje. Dus er is niks vreemds dat er over hen komt. Je moet dat maar eens thuis lezen. Deuteronomium 28, de vervloeking die over het volk zal komen als ze niet meer luisteren naar de stem van de Heer. En dat is wat precies wat dat God hier voorlegt aan David. Je laat hem kiezen uit 3 vervloekingen. 7 jaar hongersnood, 3 maanden vervolging en 3 dagen pestuitbraak. Deze 3 geestels had God al meermaals in het verleden gebruikt. Meermaals. Waarom? Niet om zijn volk te straffen, maar om het wakker te schudden natuurlijk. Hè? Dat ze zouden wakker worden. Dus het is niet hoofdzakelijk Davids schuld dat er 70.000 mensen sterven, hé, broers en zussen. Maar het is vooral de schuld van het volk. En daarom moet David kiezen, als hoofd van het volk, uit 3 godsgerichten. Dus het volk, samen met haar koning, luisterde niet meer naar de stem van de Heer. En deze goddelijke tuchtiging moet hen uit hun geestelijke roes brengen. En wat hebben we gezien? Wel, we zien dat schudden aan de boom helpt. Want David werd erdoor serieus ontnuchterd. En we zien dat hij weer volledig de oude persoon, de oude David is van weleer. De heldhaftige, godvrezende man van weleer. Want, als God hem nu voor een keuze stelt, wat zien we? Dan zien we dat David hier de goede keuze neemt. We lezen in vers 14, hij kiest voor optie 3. Toen zei David tegen Gad, het benoemt mij zeer. Laat ons toch in de hand van de Heer vallen, zegt hij, want zijn barmhartigheid is groot. Laat me echter niet in de handen van mensen vallen. David staat hier voor een serieuze keuze. David kon kiezen, oftewel om de toorn van mensen te ondergaan, aan de ene kant, oftewel om de toorn van God te ondergaan. En maar natuurlijk aan wat dat hij kiest. Want hij weet heel goed wat het is om de toorn van mensen te ondergaan. Hij was heel zijn leven, of een groot stuk van zijn leven, opgejaagd wild. Hij werd altijd achtervolgd door mensen. Hij weet goed wat het is, de toorn van mensen. Hij heeft er zelfs iets over geschreven. Psalm 124, ik lees u 4 versjes voor. Dat zegt David, dat heeft hij geleerd uit zijn ervaring. Als de Heer niet bij ons was geweest, zegt hij, toen de mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toren tegen ons ontbrandde. Dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom onze ziel overgegaan, zegt hij. Zie dat? Dus hij weet heel goed wat de toren van mensen is. Met andere woorden, David wist, als God de toorn van mensen niet beperkt, als God de toorn van mensen niet inhoudt, dat we gewoon elkaar als mensen leven verslinden. Punt. De toorn van mensen, broers en zussen, is onuitblusbaar. En het bewijs zien we nog altijd vandaag de dag. Ik weet niet als jullie dat een beetje gevolgd hebben, maar vorige maand werd er een generaal van het Servische leger, Ratko Mladic, veroordeeld tot grootste oorlogsmisdadiger van heel Europa, allemaal gezien. Het is allemaal in het nieuws gekomen, de beul van de Balkan, de slachter van Srebrenica. Hij heeft duizenden moorden op zijn geweten, omdat hij gewoon een grondige haat geeft tegen Bosnische moslims. Hij heeft mannen, vrouwen en kinderen laten ombrengen, op zijn bevel. Heel wat massagraven staan op zijn naam. Dat is het ware gezicht van de losgelaten toorn van mensen. En David kende die toorn. Onuitblusbare toorn van IS kennen we ook allemaal wel. Islamitische staat, ook verantwoordelijk. Moorden op zijn geweten, duizenden, mannen, vrouwen en kinderen, zonder boe of ba. Maar de toorn van mensen, broers en zussen, wordt ook gezien op veel kleinere schaal. Kijk maar een keer naar het huwelijk. Een man en een vrouw, die verklaren elkaar de liefde. Oprecht hebben ze elkaar lief. En 15 jaar later, een heel wat gezinnen, volgt de scheiding of erger. Ik heb nog maar onlangs een artikeltje gelezen in het Nieuwsblad. Met als titel, droomgezinnetje uiteengereten door fatale ruzie. Een jong koppel, waren maar 12 jaar getrouwd. En wat was er gebeurd? De vrouw had een minnaar. En de man kwam het te weten. En in zijn toorn heeft hij haar met meerdere mesting om het leven gebracht. De vrouw die hij 12 jaar geleden oprecht zijn liefde verklaart. Zie je dat? De toorn van mensen. Het verlangen, broers en zussen, om iemand te laten boeten voor wat deze persoon jou heeft aangedaan, dat is bij alle van ons aanwezig. Bij iedereen. En ook bij ons. Ook bij ons. En we schieten daar misschien van, maar dat is waar. Verlangen om wraak te nemen gaat altijd een stapje verder. Het is niet oog om oog, Nee. Jouw twee ogen om mijn ene oog. En jouw handse gebed voor mijn ene tand. Dat is het. Dat is menselijke toorn. Menselijke toorn is altijd onrechtvaardig. En is onuitblusbaar. Is gewoon oneerlijk. In menselijke toorn vind je geen greintje genade. Geen greintje. Alleen maar ongecontroleerde bitterheid en woede. Maar in Gods toorn, broers en zussen, in Gods toorn, daar is er barmhartigheid te vinden. Daar is barmhartigheid te vinden. Want we hebben het gelezen. En daarmee wil ik eindigen. En Gods toorn is compleet anders. En David, natuurlijk, David wist dit maar al te goed. Want daarom wil hij ook veel liever in Gods handen vallen, dan in de handen van mensen. Want uiteindelijk, wat doet God? Ik kan het gewoon niet meer aanzien. Hoe zijn volk afgeslacht wordt door de engel. Ik kan het niet meer aanzien, de Heere God. En in vers 16, de engel die de pest over Hans het land brengt, staat klaar om Jeruzalem de pest uit te laten komen. En in vers 16 stopt God die engel. Maar toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte, om ook daar dood en verderf te zaaien, kreeg de Heer berouw over dit kwaad. Zie dat, de barmhartigheid van God. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte, het is genoeg, trek je hand nu terug. De God, die in zijn toorn dit verdiende onheil, want het volk had het verdiend, over het volk liet komen, wat gaat hij nu doen? Hij had zijn eigen toorn weerhouden. Gecontroleerd had hij zijn eigen toorn weerhouden. Waar David op gerekend had, op de barmhartigheid te midden van Gods toorn, dat wordt nu ook zichtbaar. Wat het volk te volle verdiend had, dat wordt niet uitgevoerd. Dat wordt weerhouden. Gods barmhartigheid te midden was een toorn. En wat doet God? Hij houdt zijn toorn in en hij zendt vervolgens de profeet Gad naar David met de volgende opdracht in vers 18. Diezelfde dag kwam Gad bij David en zei tegen hem, ga naar de dorstvloer van de Jebusiet Orona en richt daar voor de Heer een altaar op. En wat lezen we in vers 25? Dat David een altaar bouwt en er een brandoffer op brengt. En dan lezen we dat de woorden die God zo eigen zijn. In vers 25b. Zo liet de Heer zich verbidden, ten gunste van het land, en de plaag over Israël werd tot stilstand gebracht. Broers en zussen, de plaag werd tegengehouden. Waarom? Omdat David uiteindelijk een offer bracht. Daarom werd de plaag tegengehouden. En daar moet je eens over nadenken. Gods toorn werd tegengehouden omdat de herder van Israël, David, een offer bracht. David, weet je nog, had eerst geprobeerd, straf mij, in plaats van het volk. Maar dat kan niet. Je kan toch moeilijk een mens laten offeren voor de zonde van het volk. Dat gaat niet. David zegt, we hebben deze schaap misdaan. Straf mij, zegt hij. Maar zo werkt Gods toorn, zo wordt Gods toorn niet weerhouden. Hoe wordt Gods toorn weerhouden? Er moet een onschuldig dier sterven. Dan wordt Gods toorn weerhouden in het Oude Testament. Dan wordt zonde verheven door een onschuldig dier die sterft. En zo eindigt het boek 2 Samuel. Een onschuldig dier die sterft. Een onschuldig slachtoffer. En dat is een beeld, broers en zussen, van de ware herder van Israël. Het laatste vers van het boek 2 Samuel verwijst met een grote dikke pijl naar wie? Naar Jezus Christus, de ware herder van Israël. Want hij kon zijn leven wel geven. De zoon van David. Trouwens, het altaar dat daar opgericht wordt door David, dat lag niet ver, dat lag buiten de stadspoorten en dat lag niet ver van waar Jezus als slachtoffer gekruisigd geweest is. Wist je dat? Dat ligt daar niet ver van. Dus de zoon van David, de Heer Jezus, die 1000 jaar later geboren zou worden, hij bleek de ware herder van Gods volk te zijn. En hij kon zijn leven wel geven voor zijn volk. Johannes 10, 11. Wat zegt hij? Ik ben de goede herder. De goede herder heeft zijn leven voor de schapen. Moet dat ik je goed beseffen, Jezus neemt gewoon de toorn van God. De toorn van God neemt hij op hemzelf, in onze plaats, de plaag. En niet alleen doet hij dat voor Israël, maar ook jij en ik worden van de plaag, de verdiende plaag die wij hadden verdiend, gespaard. Want Jezus gaat verder, in Johannes, in vers 16 zegt hij, en dat gaat over u en ik, ik heb nog andere schapen, zegt hij, die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik binnenbrengen. En dan zegt hij, en zij zullen naar mijn stem luisteren, in tegenstelling tot het volk. En het zal worden één kudde en één herder. En dan zegt hij, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef. In Gods toorn, broers en zussen, is barmhartigheid te vinden. Dat is het voorbeeld dat we gelezen hebben. En ook wij, die hier zitten deze morgen, alle van ons hebben Gods toorn ongetwijfeld verdiend. Maar God weerhoudt zijn toorn en hij heeft het op zijn eigen zoon gelegd. Jezus, die neemt onze plaats in. En hij ondergaat de toorn en hij komt om. Hij sterft erdoor. Allemaal omwille van de barmhartigheid van God. En misschien, en ik wil daarmee eindigen, maar toen David psalm 103 schreef, misschien had David deze psalm net na dat incident geschreven. Ik zal er gewoon een paar versen uit voorlezen en daarmee eindigen. Psalm 103. Hier zegt hij, in vers 1, loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden verheeft, zegt hij. En dan vers 4, die uw leven redt van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, niet voor eeuwig duurt zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en verhaalt ons niet naar onze ongerechtigheden. En vers 11, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie hem vrezen. Dat is de God van deze passage. Dat is de God van David en dat is ook onze God. En daarom zijn we ook weer samen. Omdat God ons zijn barmhartigheid heeft getoond en zijn toorn niet over ons heeft uitgegoten, maar op de Heere Jezus zelf.